When the world is calling, getting there starts here. With over 55 nonstop destinations, including Montreal, and 20 nonstop flights a day to New York City, travel from Columbus is closer than you think. Start your trip at flycolumbus.com.
Hey, Sal.
Hank, what's going on? We haven't worked a case in years.
I just bought my car at Carvana, and it was so easy. Too easy.
Think something's up?
You tell me. They got thousands of options.
Mm-hmm.
Found a great car at a great price.
Uh-huh.
And it got delivered the next day.
It sounds like Carvana just makes it easy to buy your car, Hank.
Yeah, you're right. Case closed.
Buy your car today on Carvana. Delivery fees may apply.
Met nog twee races te gaan, blijft de strijd om de Formule 1 wereldtitel ongekend spannend dit seizoen. Lewis Hamilton wint de allereerste Grand Prix van Qatar en brengt daarmee de achterstand op Max Verstappen in de titelstrijd terug tot 8 punten. We gaan terugblikken op de Grand Prix met Ronald Vording. Ronald, ik vond er misschien nog wat meer actie in zitten dan ik had verwacht vandaag. Het was alleen een beetje jammer dat Verstappen en Hamilton vandaag zo ver voorop reden.
Ja, die reden bijna een ander kampioenschap. En dat kon je leuk zien, vooral in de driver tracker van de FIA. En dan heb je ook dat ook visueel, zeg maar, met een kaartje. En dan zag je echt twee auto's aan de ene kant van het circuit, al heel snel al, naar een ronde of 20. En een mega gat met de rest. Dus ja, dat was echt, zeg maar, qua amusementswaarde misschien niet geweldig. En des te meer omdat tussen die twee in dat mini-kampioenschap er ook nog een groot krachtsverschil zat. Want ja, er zat ook stond geen maat op Lewis Hamilton. Of eigenlijk moet ik zeggen, er stond geen maat op zijn superieure Mercedes. Hè. Dat was, het was eigenlijk, ik zou niet zeggen dat hij ermee speelt. Maar het was wel een kwestie van managen. Hij heeft eigenlijk geen moment echt onder druk gestaan. En Max zei ook, ja, voor mij draaide het alleen maar om schadebeperking. En zo goed en zo kwaad proberen bij te blijven. Dus voor de overwinning heeft het eigenlijk, is het geen moment spannend geweest. In dat opzicht is het absoluut niet de meest beklijvende race van het jaar. Daarachter is nog wel een paar leuke dingetjes inderdaad. Hè? Dat wiel-aan-wiel gevecht van Perez en Alonso vond ik wel leuk. Met twee coureurs die ook precies weten wat ze wel kunnen doen en wat ze moeten doen om elkaar te laten leven. En voor de liefhebber zou ik ook toch wel aanraden om de start van Kimi Räikkönen nog een keer terug te kijken. Want die was echt wakker in de eerste ronde. En die vond na die eerste ronde in één keer een Mercedes van Valtteri Bottas voor zijn neus. Ja. Dus weet je, dat zijn wel de leuke dingen. Maar alles samen overschouwend, dan gaat de eerste Grand Prix van Qatar niet de geschiedenisboekjes in als een spektakelstuk.
Nee, het mooie aan dat grote gat tussen Hamilton, Verstappen en de rest is dan wel weer dat die twee het beste aan elkaar naar boven halen. Maar daarover straks meer. We beginnen eerst maar eens even met voor de race. Ja, er moest natuurlijk weer een bezoekje worden gebracht aan de stewards. Max Verstappen kreeg 5 plaatsen gridstraf aan zijn broek. Valtteri Bottas 3. Zagen we wel een beetje aankomen, hè?
Nou, Max in ieder geval wel. Max zei na de race zelf, ik krijg nooit cadeautjes. En daarmee bedoelt hij van de FIA. En dat is wel een beetje wat er überhaupt leeft bij de Verstappens, maar ook bij Red Bull. Hè? Dat ze toch wel vaak de kop van Jut zijn. En daardoor verwachtte Max het inderdaad al. Sterker nog, Max verwachtte het op zaterdagavond al. Hij zei, ja, voordat ik naar de stewards ging, wist ik eigenlijk al wel wat eruit ging komen. Dat betekent overigens niet dat hij het terecht vindt. Want wij hebben het hier gisteren al gehad over wat tegenstrijdige signalen. Namelijk wel dubbel geel door een marshal. Geen signaal op het stuur van Max. En ook geen signaal van de wedstrijdleiding die ik kan zien. Maar ook signalen die de teams kunnen zien. Ook daar was dus niks zichtbaar. En daardoor zei Max, ja, ik vind het heel krom dat ik door een vlagsignaal van één marshal de pineut ben. En hij verwoordde het vrij netjes. Maar daar hadden Helmut Marko en Christian Horner lak aan. Want Helmut Marko die zei, het is belachelijk en laat de FIA eerst zelf de zaken op orde brengen. En Christian Horner deed er nog een schepje bovenop. En hij zei, en dan quote ik hem, die gridstraf van Max is ons aangesmeerd door een malafide marshal. Die eigenlijk op eigen houtje functioneerde. En zei Horner, de FIA moet gewoon zorgen dat ze de marshals onder controle hebben. En dat er niet dit soort gekkigheden gebeuren. Nou, die woorden, dat kon de FIA niet heel erg waarderen. Want Horner is na afloop op het matje geroepen. Is wel met een sisser afgelopen. Want de FIA heeft hem alleen een officiële waarschuwing gegeven. En dat komt onder meer omdat Horner zei van, ik bied wel excuses aan persoonlijk aan die marshal. Ik neem het in de media, neem ik het wel min of meer terug of bied ik mijn excuses aan. En ik ben wel bereid om naar een stewards event te gaan in februari 2022. Dus ja, dat was natuurlijk een beetje om de FIA te pleasen. En daardoor hebben ze het een beetje met de mantel der liefde bedekt. Max heeft eigenlijk zijn frustratie op een andere manier ingezet. Hij zei, ja, ik was bijzonder gemotiveerd bij de start. En dat hebben we gezien, hè, want binnen 5 rondjes lag hij al terug op P2. En dat was eigenlijk zijn voornaamste conclusie. Mij krijgen ze nooit klein. Dus daar sloot hij mee af.
Ja, binnen 5 rondjes lag hij terug op P2. Maar toen was de race eigenlijk al verloren. Hè? Want op Hamilton stond vandaag niet echt, stond vandaag geen maat.
Nee, maar die race was ook verloren geweest als hij wel vanaf P2 mocht starten. Want weet je, als hij al iets had kunnen doen in bocht 1, dan had hij die plek ook wel weer verloren. Want ja, weet je, die Mercedes van Lewis, die is gewoon een stuk sneller in ieder geval op dit circuit dan de Red Bull van Max. Dus ja, dan vecht je met ongelijke wapens en dan kan je die strijd nooit winnen. Was ook wel een beetje de conclusie van Max. En die conclusie, dat is wel interessant, die trok hij eigenlijk al na 10 rondjes. Want er waren ook wel aardig wat boordradio's die niet op tv zijn uitgezonden. Maar die ik dan wel kon meeluisteren. En daarin zei hij meteen van, ja weet je, in die eerste stint, ik probeer alles, te doen wat ik kan. Maar bijblijven, dat is het maximale. En zelfs dat gaat niet van een leien dakje. Dus het was eigenlijk vanaf toen al was het schadebeperking. En zei Max, dat heb ik vooral gedaan om zeg maar binnen het pitwindow te blijven. Nou, dat is met speels gemak gelukt. Maar dat was belangrijk voor de slotfase. Want Max zei, ik wilde er absoluut voor waken dat ik buiten de pitwindow van Lewis zou vallen. En dat Lewis daarmee een gratis stop kreeg naar soft om die snelste raceronde veilig te stellen. Nou, uiteindelijk had Max juist die marge aan de achterkant. Hè? Heeft hij die snelste raceronde kunnen pakken. Klein beetje hulp van de virtual safety car. Maar goed, dat betekent dat hij maar 6 punten verliest. En nog altijd 8 voor staat. En dat het eigenlijk schadebeperking tot de max is geweest vandaag. Dus daar kan hij prima mee leven. Hij concludeert ook wel. Hij weet ook echt zelf wel van, ja weet je, wij komen snelheid tekort. Maar hij wilde het in de media nog niet al te veel opkloppen. En hij koos er juist voor om zijn eigen team een compliment te geven. Want zei hij dat wij met 2 races nog te gaan überhaupt in deze positie zitten en volop voor een wereldtitel kunnen vechten. Hij zei, dat vind ik al een groot compliment waard als je ziet hoe dominant Mercedes in de voorbije jaren is geweest. Dus ja, er zijn best wel wat zorgen bij Red Bull en ook bij Max. Maar hij probeert dat nog op een positieve manier te verkopen. En dat lijkt me ook wel goed, want in de komende 2 races moet de moraal nog wel goed blijven natuurlijk.
Het grappige is dat Toto Wolff na afloop ook zei, als je aan het begin van het jaar had gezegd dat we met nog 2 races eraan mee zouden vechten om de wereldtitel, had ik ervoor getekend. Dus...
Nou ja, dan zitten Mercedes en Red Bull eindelijk, bijna voor het eerst dit jaar, zitten ze een keer op één lijn, toch? Zijn ze het ergens over eens?
Alleen dan wel vanuit de
ja, andere perspectieven.
Ja. Ja, maar goed. Even door naar Lewis Hamilton dan. Die wint vandaag zijn 102e Grand Prix en doet dit op het 30ste verschillende Formule 1 circuit waar hij nu heeft gewonnen. Vestigt hij weer een nieuw record?
Ja, hij zei na afloop zelf van ja, hij gaf ook wel toe. Het heeft natuurlijk geholpen dat Max een grid penalty had. En het heeft ook geholpen dat Bottas een grid penalty had. Daar moet ik meteen tegen inbrengen wat ik net al zei. Anders had hij ook wel gewonnen. He, ik zal, omdat we het al vaak genoeg over technische en politieke dingen hebben gehad. Ik zal de mensen nu niet meer vermoeien met verhalen over die Mercedes-auto. He, of het de motor is, of de vleugel, of een combinatie van die dingen. Maar feit is wel dat Lewis, en vooral in die Mercedes waar hij nu in zit, dat hij gewoon superieur is. Daar viel vandaag helemaal niks tegen te beginnen. En hij zei zelf ook wel een beetje, het gevoel is mede daardoor heel goed en wel op 2 fronten. Hij zei, om te beginnen voel ik mij fysiek sterker dan dat ik mij eigenlijk ooit gevoeld heb. Hè, die maagklachten had hij geen last meer van. En verder is hij fysiek beter dan ooit, zegt hij zelf. En zei Lewis, de auto voelt ook beter aan dan dat hij in het hele seizoen 2021 gedaan heeft. En dan moest ik dan wel weer om glimlachen. Want hij zegt, ja, en hoe is het mogelijk? Hè? Wij hebben sinds Silverstone geen upgrades meer geïntroduceerd. Nou, ik heb nog wel wat foto's van onze technisch expert Giorgio Piola, waaruit blijkt dat ze wel kleine dingetjes hebben meegebracht. Maar goed, weet je, daar wil ik ook niet al te flauw om doen. Maar nee, een goede dag voor Mercedes. Ook blijdschap bij Toto Wolff. En Toto zei letterlijk nog, die disqualificatie in Brazilië, dat kon Toto toch niet laten om nog even aan te halen. Hij zei, die heeft superkrachten losgemaakt in Lewis Hamilton.
Ja, de leeuw is ontwaakt, zei hij. Ja. Je zegt een goede dag voor Mercedes. Niet helemaal waar, want hij zei, ja, de dag van Valtteri Bottas. Dat was een dag uit de hel,
ja,
zo zei hij. Het begon natuurlijk met een gridstraf, daarna een slechte start. Vocht hij zich nog terug en vervolgens had hij als eerste een lekke band. Daarna was die auto zo beschadigd dat ze maar hebben besloten om hem vroegtijdig naar binnen te halen. Een betere
en,
race.
En waardoor ze nog wat dingetjes kunnen aanpassen voor de volgende race. Ik zeg niet dat het een tactische DNF is, maar dat is wel een leuke bijkomstigheid natuurlijk.
Nee. Toto gooide het op het besparen van de power unit.
Ook dat is een leuke bijkomstigheid, ja.
Ja. Een betere race kende Fernando Alonso. Voor het eerst in 7 jaar tijd mocht hij weer naar het podium. Hij heeft ondertussen een Dakar rally meegedaan, Indy 500 gereden, Le Mans gewonnen, de 24 uur van Daytona gewonnen. Ja, nu stond hij weer terug voor het podium.
Ja,
voor het eerst samen met Max Verstappen, want de laatste keer dat Alonso nog op het podium stond, reed Verstappen nog in de Formule 3.
Ja.
Er was Lewis Hamilton trouwens nog maar eenvoudig wereldkampioen. Ja, kun je nagaan hoe lang dat geleden is?
Ja, er is iets gebeurd sindsdien. Ja. Toen reed Max een briljant weekend op de Norrisring onder meer, dat hem een snelle promotie heeft opgeleverd. Nee, maar dit is leuk voor Alonso en ook leuk voor Alpine. Hè. Alpine ging hier als team gewoon verschrikkelijk goed. Hè. Dat moet ook niet vergeten dat Ocon dat eigenlijk het feest compleet maakt. Ook voor de constructeurs, hè, want Alfa Tauri heeft juist een enorme stap achteruit gezet deze zondag, met name Pierre Gasly. Dus die punten zijn zeer waardevol voor het team van Alpine. En ik vond die boordradio's ook wel weer leuk, daar kon ik wel om lachen. Dat dan Alonso eerst zegt van oké, weet je, Ocon moet nu verdedigen als een leeuw. Dus een soort payback time, weet je, voor die overwinning van Ocon. Dan zegt het team tegen hem elbows out. Maar het was natuurlijk een kansloze missie met een compound hadder en banden die compleet versleten zijn.
Het deed het nog best aardig.
Ja, trouwens. Nou ja, hij probeerde terug te knokken. Ja. Maar goed, weet je, bij die eerste inhalactie van Perez was hij gezien. Dan probeert hij nog wat terug te vechten. Maar ook dat is natuurlijk gedoemd om te mislukken. Maar goed, ik vind die onderlinge...
Voor
de show. En dan laten zien aan het team van zie mij eens knokken, weet je wel. Maar ik vind die onderlinge communicatie vind ik dan wel fijn om te merken. En ik gun het Alonso als individu ook gewoon om eindelijk weer een succesje in de Formule 1 te mogen vieren.
Ja, Marcin Butkowski, directeur van Alpine, die zei na afloop dat het kwam echt op een paar rondjes aan of die banden van hem het gingen houden. George Russell, na 31 rondjes, gaf zijn voorband de geest. Nicola Latifi, na 32 rondjes, gaf zijn voorband de geest. Fernando Alonso heeft uiteindelijk 33 rondjes op die harde banden gereden. Dus kan het wel geloven dat het echt krap aan was. Wat had Pirelli eigenlijk te melden na afloop over die lekke banden?
Nou, ik moet eerst ook de hand deels in eigen boezem steken. Ik heb je gisteren gezegd, qua bandenslijtage valt het wel mee. Dat was ook wat ik van alle coureurs hoorde. Dus ik heb het eigenlijk gewoon als een soort doorgeefluik fungeerde ik. Maar dat klopt ook deels nog steeds wel. Want Max zei na afloop nog steeds, ik vind dit juist zo'n mooi circuit. Omdat het zoveel snelle bochten heeft. En omdat de bandenslijtage relatief meevalt. Maar goed, van die 4 banden krijgt de linker voorband het met al die snelle bochten gewoon heel zwaar te verduren. En Mario Isola namens Pirelli, waar jij naar vraagt, die zei na afloop, ja, het is waarschijnlijk een combinatie van factoren. Zij hebben juist om safe te zijn, hè, dat wil Pirelli eigenlijk altijd als ze naar nieuwe circuits gaan, maar juist om safe te zijn hebben zij van tevoren teams gevraagd eigenlijk om voor een 2-stopper te gaan. Dat hebben ze in ieder geval in die possible race strategies die wij ook altijd krijgen, hebben ze alleen maar 2-stoppers opgenomen als ideale methodes. Nou, je weet hoe teams zijn, die gaan het randje opzoeken, dus die gaan toch voor een 1-stopper. Hij zei, daardoor zat die linker voorband toch bijna tegen de 100% slijtage aan. Maar ze vermoeden ook zeer zeker dat de curbstones in Qatar een hele grote rol hebben gespeeld. En die hebben al vaker een rol gespeeld afgelopen weekend. Hè, want daar zijn al meerdere vleugels op gesneuveld. En dat gaat Pirelli nog verder onderzoeken. Zij zeggen, met data van de teams kunnen we dat vrij goed zien. Want de eerste check, zo gaat het dan de afloop van, wat er nog van over is, zei Isola, daar konden wij heel duidelijk in zien dat er scheuren in zaten. Maar hij zei, met de data willen wij zien of die scheur voor het moment, zeg maar, waarop het misging, erin kwam. Of dat het in één keer patsboom weg was. En als dat het geval is, en als dat samenvalt met het rijden over de curbstones, wat ze ook in data heel makkelijk kunnen terugkijken. Ja, dan is 1-1 3 in dit geval en dan weten ze dat het aan de curbstones ligt. En dan zou het mij ook niet verbazen als ze nog naar de circuitdirectie stappen. En zeggen van, nou, voor de editie van 2023, want volgend jaar gaan we er vanwege het WK voetbal niet naartoe. Maar van de editie van 2023 kunnen jullie misschien iets aanpassen, zodat die curbs iets minder agressief zijn. En zodat het iets minder een carbreaker is, want dat was het dit weekend wel.
Ja, er wordt trouwens ook gesproken over een eventuele stratenrace in Doha.
Dat hoeft dan voor mij niet, want we hebben al 83 stratencircuits, dus dat is wel een keer genoeg, denk ik.
Ja, maar dit was wel een leuk circuit, maar ik vond het er ook niet heel spectaculair uitzien.
Eigenlijk. Nee, maar ik heb liever dit dan een stratencircuit, is mijn persoonlijke mening.
Klopt. Nou, over stratencircuits gesproken, een mooi bruggetje, want we hebben nu een triple header gehad. Even een weekje rust en daarna gaan we naar weer een nieuw circuit op de Formule 1 kalender. Het volgende stratencircuit in Jeddah. Daarna volgt de ontknoping in Abu Dhabi. Ja, Ronald, het wordt wel een 2 races in december. Het wordt wel iets om naar uit te kijken.
Ja, zonder enige twijfel. Hè? Ik bedoel, dit is een klassiek Formule 1 seizoen, zoals we dat jaren niet gezien hebben.
Nu al,
ja, wat er ook nog gaat gebeuren. Hè? 2016 was de laatste title decider echt in Abu Dhabi. Maar ja, weet je, wat er ook gaat gebeuren, of het in Saoedi beslist wordt, wat me heel onwaarschijnlijk lijkt, of dat we weer een title decider krijgen, dit is absoluut een seizoen voor de eeuwigheid. Ik heb het over Saoedi-Arabië misschien beslist worden. Dat kan in theorie. Daarvoor moet Max Verstappen winnen en moet Lewis Hamilton dan 7e of lager eindigen. Of moet Max Verstappen moet winnen en de snelste raceronde pakken. En dan is hij bij P6 van Lewis ook wereldkampioen. Maar goed, weet je, ik durf hem wel aan. Als geen van beide coureurs een DNF laat noteren in Saoedi-Arabië, dan wordt het in Abu Dhabi zenuwslopende finale. Billen knijpen voor de mensen thuis. Maar laten we heel eerlijk zijn, dat is ook de enige ontknoping die dit waanzinnige Formule 1 seizoen verdient.
Ja, we gaan het allemaal zien. Dat over 2 weken. De komende weken gaan we hier op YouTube denk ik nog maar eens dieper induiken op dat nieuwe circuit daar in Jeddah. Afgelopen week hebben we al gesproken met Carsten Tilke, de ontwerper daarvan. Komende week meer daarover. Komende week natuurlijk ook nog meer over de Grand Prix van Qatar op onze website. Morgen gaan we hier op YouTube ook nog terugblikken op de race met Kees van der Gint. Dan ongetwijfeld meer over de banden. Ik zeg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.